Ja, het is zo mooi als je dan zo lekker aan het zingen bent en dan gewoon lekker door kunt gaan. Dat is gewoon altijd fantastisch. Zullen we nog heel even bidden? Ik denk dat dat goed is. Hemelse Vader, u bent daadwerkelijk ons fundament. Heer, u bent de basis waarop ons leven gebaseerd is. Ja, Heer, niet alleen ons leven, maar de levens van alle mensen. Heer, of ze u nou willen kennen en erkennen of niet. Heer, u bent het fundament. U bent onze levensadem. En alles, Heer, komt uit u voort. En Heer, wat is het dan heerlijk dat we u zo mogen lofprijzen en aanbidden. Heer, wat is het fijn dat we dat zo samen mogen doen. En Vader, nu verlangen we ernaar om uw woord te openen en bidden we zo, Heer, dat uw woorden tot ons hart mogen spreken. En Heer, mijn woorden zijn maar beperkt. Maar uw woord, Heer, dat doorstaat de tijd. En doordringt, Heer, elk obstakel, elke veste van de duisternis. En Heer, zo bidden we dan ook, Heer, dat u uw woord uit laat gaan deze ochtend. Dat het ons leven mag binnendringen. Heer, dat het ons mag voeden en versterken. En zoals mijn zuster het ook net zei, Heer, of we nu een zaadje zijn of compost zijn, Heer, maar dat het leven mag gaan geven. Al geven wij ons leven voor u. Heer, wees zo deze ochtend ons nabij, ook wanneer we uw woord openen. Geef ons harten die mogen ontvangen. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Nou, en het is alweer even geleden dat ik hier was. 2 jaar om en nabij. Een paar maandjes maakt dan op een gegeven moment niet meer uit. Maar mijn naam is dus Wouter Struis. En ik ben tegenwoordig woonachtig in Assen met mijn gezin. Ilse, mijn vrouw en 2 kleine kinderen. En ik ben docent godsdienst momenteel. Dus ik werk met tieners. En tegelijkertijd mag ik met hun delen en praten over wereldgodsdiensten. En dan komen er altijd hele mooie gesprekken op gang. Maar vanochtend willen wij samen heel graag kijken naar het verhaal van Nehemia. En Nehemia is, je zou gewoon kunnen zeggen, een van die helden uit de Bijbel. Als je eens een keer zin hebt om in de zomervakantie zo meteen de Bijbel te lezen. Nou, Nehemia is zo'n heerlijk boek om te lezen. Omdat het zo heerlijk verhalend is. En daarom ook vanochtend al meteen een stukje huiswerk meegeven. Dat hoort er dan toch een beetje bij als docent. Maar ga eens even een keer lekker Nehemia helemaal lezen. Want het is zo genieten. Het is een verhaal dat tot ons spreekt, tot onze verbeelding spreekt. En dat wil ik ook vanochtend doen. Want vanochtend wil ik namelijk met u eigenlijk hoofdstuk 1 tot en met 6 doen. Dus dat is licht ambitieus. Maar ik geloof dat het kan. Omdat het zo'n prachtig verhaal is en je gewoon erdoor wordt meegenomen. En eigenlijk wil ik ook dan vandaag beginnen bij het eind en dan gaan we daarna weer terug naar het begin. Want in hoofdstuk 6 vers 15 staat namelijk, na 52 dagen was de muur voltooid. Dat is eigenlijk waar die eerste 6 hoofdstukken om gaan. De stad was namelijk eigenlijk vernietigd. De Joden waren in ballingschap gegaan naar Babylonië. En nu is er een tijd dat ze mogen terugkeren. En Nehemia die is op een gegeven moment teruggekeerd. En hij gaat dan de stadsmuren herbouwen. Op 25 Elul. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. En eigenlijk is dat de conclusie al meteen van hoofdstuk 6. En eigenlijk ook de conclusie van dat eerste deel van het boek van Nehemia. En ik dacht, laten we hier beginnen vanochtend. Want wat is er mooier dan om meteen de conclusie te zien. Ik weet niet of u wel een beetje van boeken lezen bent, maar af en toe dan ben ik toch even geneigd om even die laatste paar pagina's te lezen, om te kijken van, waar gaat het een beetje heen? Nou, en dan ga je weer lekker door het hele verhaal heen, maar af en toe wil je alvast even een beetje een voorproefje hebben. Als je naar de films gaat, je wil even een trailer hebben gezien waar het nou naartoe gaat. Nou, eigenlijk, dit vers is eigenlijk de trailer, is de samenvatting van dit verhaal van die eerste 6 hoofdstukken. Namelijk, de muur rondom de stad Jeruzalem is herbouwd. En dat is niet gedaan uit hun eigen kracht, maar dat is gedaan door Gods kracht. En het gave is, De vijanden rondom hen realiseren zich dat maar al te goed. Nou, en vanochtend willen we dus eigenlijk dat verhaal van Nehemia bekijken. Willen we gaan kijken wat hij heeft meegemaakt, wat voor soort man hij was. En tegelijkertijd willen we dat ook koppelen aan ons als gemeente zijn. Want ik zie hier een prachtig plaatje ontstaan voor hoe wij ook gemeente mogen zijn anno 2019 hier in Nederland. En ik denk dat de uitdagingen die hij tegenkwam, dat zijn uitdagingen die wij vandaag de dag nog steeds tegenkomen. En op deze manier kunnen we ervan leren. Want zo kunnen we leren hoe we ons ervoor moeten waken. Wat we wel en niet moeten doen. Nou, daarom gaan we vanochtend door dit prachtige verhaal heen. En nou is het niet dat ik met u 6 hoofdstukken ga lezen. Dus ik haal er af en toe eventjes een vers uit. Maar als u mij nou belooft dat u gewoon lekker thuis dit prachtige verhaal gaat lezen, dan hebt u een goede vulling van de zondagmiddag. En ik beloof u, u gaat ervan genieten. Maar goed, in ieder geval, laten we even beginnen bij Nehemia. Want Nehemia, die is dus in Babylonië. En hij is daar als schenker van de koning. Nou, dat was al een hele aardige baan om te hebben. Want je moest dan de beker steeds weer aan de koning geven. Je was toch best wel belangrijk in het hof. Je was verantwoordelijk voor meer dan alleen maar de beker. Ook het eten en alles. Het behoorde tot een deel van jouw verantwoordelijkheid. En we zien hier dat Nehemia daar aan het werk is. Maar terwijl hij aan het werk is, blijft hij ook trouw aan God. En in het begin van het verhaal komen we meteen tegen dat hij hoort hoe de situatie in Israël is. En dan met betrekking tot Jeruzalem. Ze wonen nu al een hele tijd in ballingschap en hij hoort dit verhaal en het gaat hem aan het hart. En dat is dan uiteindelijk ook de aanleiding dat hij in rouw gehuld is en dat hij gaat vasten en bidden. Maar even kijken naar Nehemia. Als we aan Nehemia denken, dan zie je dus dat hij een schenker is. Nou, dat was al een hele aardige baan. Vervolgens krijgt hij een leuke carrière move, want hij mag van de koning terug naar Jeruzalem om daar landvoogd te worden. Nou, dat is een aardige upgrade. Dan heb je heel wat te zeggen. En dan denk je natuurlijk ook van, hey, dit is een leuke machtspositie. De wereld kijkt namelijk heel vaak naar hoe is mijn prestige, hoe is de macht. En je zou kunnen zeggen, Nehemia die doet het goed. En als hij dan ook nog eens eventjes van een eigenlijk onbelangrijke stad, omdat het geen stadsmuur meer heeft, Jeruzalem nog een belangrijke stad gaat maken, een stad met mat, stadsmuur, dan zou je kunnen zeggen, Nehemia die heeft het wel gemaakt in zijn leven, een leuke carrière. Maar het interessante is, daar gaat het Nehemia helemaal niet om. En dat is meteen een mooi voorbeeld voor hoe de wereld soms in elkaar wil steken, waarin we zo druk bezig zijn om steeds maar weer dat volgende carrière stapje te maken, steeds net een iets grotere auto te hebben, net iets meer dan de rest om ons heen te hebben. En zo zijn we constant maar bezig om meer spullen te verzamelen en wat dan ook maar. Maar als je kijkt naar Nehemia, dan is het grappig om te zien, want Nehemia die vindt het mooi, maar niet belangrijk. Tot op het punt dat hij zelfs zeer nauw is in hoe hij wil voorkomen dat hij zijn macht misbruikt. Nou, daarvoor moet je het hele verhaal lezen, want daar heb ik niet helemaal de tijd voor vanochtend. Maar één zeer belangrijk aspect aan het leiderschap van Nehemia is dat hij een bidder is. Hij is een bidder. En als je vaak naar Nehemia kijkt en de plaatjes pakt van Nehemia, dan zie je hem met een speer in de hand. En in de andere hand is hij stenen aan het verslepen en is hij een stadsmuur aan het bouwen. Je kunt hem misschien zien als een landvoogd. Maar eigenlijk zie je hem bijna nooit als een bidder. En Nehemia, die was een echte bidder. En weet je, het gave is, ik heb hier heel bewust bidden help met vraagteken en uitroepteken neergezet. Omdat af en toe wij misschien allemaal, laten we even eerlijk zijn met onszelf. Er zijn die fasen in ons leven waarin we heel dicht bij God zijn. Waarin we veel bidden en zijn aanwezigheid ervaren. Maar er zijn soms ook van die fasen in het leven waarin het allemaal even wat weg hebt. En dat je soms wel eens tot de conclusie komt van, deze week is voorbij gegaan en ik heb eigenlijk geen moment met God gepakt. Gelukkig was het nog zondagochtend. En toen was die week weer daarna ook voorbij en weer was het maar een beetje mondjesmaat. Weet je, dat gebeurt. En ik ben er vanochtend hier niet om te zeggen van, nou, jij bent toch slecht of je moet het anders doen. Maar ik ben hier wel om je vanochtend aan te moedigen. Want Nehemia, die wil ons iets laten zien, namelijk dat bidden werkt. Want hij krijgt niet een stem uit de hemel te horen die duidelijk zegt, Nehemia, en dan komt er een heel verhaal. Maar Nehemia, die voelt zich geroepen, zijn hart is gebroken voor de zaak, namelijk de zaak van Jeruzalem. En dan krijgt hij de kans en gelegenheid om daar iets van te delen met de koning. En dat doet hij dan ook. Maar door dat alles heen bidt hij. Hij praat met God. Toen ik deze woorden, dus over de situatie in Jeruzalem, hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en riep de God van de hemel aan. Wat een man is dat dan. En weet je, dat is niet een superheld of superheldenactie die niemand van ons na kan doen. Dat vind ik het mooie van Nehemia. Weet je, als je tegenwoordig films ziet, dan zie je van die Superman films of weet ik veel wat. Dat zijn allemaal dingen die wij niet kunnen. Maar als je naar Nehemia kijkt, een echte held in mijn ogen, dan zie je daar iets wat wij allemaal kunnen doen. Namelijk dicht bij God blijven. Te bidden. En dan op een gegeven moment zoiets te hebben. Heer, mijn hart is gebroken voor iets waarvan ik weet dat uw hart ook is gebroken. En er dan voor te gaan. Vol voor te gaan. Zonder twijfel, zonder angst, gaan. En dat vind ik mooi. Dat is Nehemia. Hij is ten diepste en ten eerste iemand die afhankelijk is van God, die bidt. Maar ga je dan erop uit, dan kan het niet anders dan dat je weerstand tegenkomt. En ik heb hier een mooi schaap gevonden, want ik dacht van ja, als je je hoofd boven de rest uitsteekt, ja, dan word je als eerste geraakt natuurlijk ook. En dat zien we dan ook gebeuren in dit verhaal. Op het moment dat hij dan van de koning toestemming krijgt om naar Jeruzalem toe te gaan, daar landvoogd te worden, dan komt hij daar aan en er is meteen weerstand. Want er zijn namelijk machthebbers in dat gebied die eigenlijk een vreselijke hekel hebben aan Jeruzalem, aan de Joden. En wat er dan ook meteen gebeurt, is dat deze mensen weerstand beginnen te bieden ten aanzien van Nehemia. En nadat hij de mensen in Jeruzalem gemobiliseerd heeft, ook ten aanzien van de Joden. Laten we eventjes dit lezen. Dit is iets wat er wordt gezegd door deze tegenstanders. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen die uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, zei, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen en hij stort al in. Er is meteen spot. En dat is iets wat niet alleen Nehemia tegenkomt, maar dat is iets wat we ook vanochtend, jullie zijn net ingezegend, het werd al een beetje verteld door mijn broeder. Op het moment dat je in een nieuwe plek gaat staan voor iets voor de Heer, dan kun je weerstand verwachten. En die weerstand die zorgt ervoor dat je scherpere keuzes moet gaan maken. Ik vind het voorbeeld van de adelaar altijd zeer mooi. De adelaar die heeft de tegenwind nodig om hoger te komen. Weerstand is niet leuk. Ik bedoel, de woorden die hier worden gesproken, die zijn niet mis. Maar tegelijkertijd hoor je, als je goed luistert, ook nog een aantal waarheden. Want hoe hard ze hen ook proberen te bespotten, op een of andere manier zien ze dus wel dat de Joden aan het slagen zijn in het bouwen van die muur. Dat ze de kunde hebben om die muur te herbouwen, ook al zijn het zulke slechte stenen die ze ervoor moeten gebruiken. Ze zijn succesvol erin. En weet je, het bespotten van die vos, van een klein beestje op die muur dat die instort, ja, daar zullen ze snel achter komen. Dat is namelijk eigenlijk hun angst. Want als die muur herbouwd is, dan was die plek die ze, als ze dat even wilden, met hun leger binnen konden trekken, weer kapot konden maken en weer verder konden trekken, zometeen een nieuw machtsblok in de regio. En dat wilden ze niet. En dan proberen ze eigenlijk van alles en nog wat te doen om Nehemia te stoppen. Ze denken, laten we hem proberen af te leiden, laten we allemaal streken uithalen, de profeten en andere, een aantal valse profetieën uit te laten spreken, zodat men maar op dwaalsporen komt en niet verder gaat met de bouw van die muur. Maar weet je, het interessante is, Nehemia laat zich niet afleiden. En daar zit wederom dat stukje leiderschap van Nehemia, dat gebaseerd is op die relatie met God, op God en bidden gebaseerd. Want hij weet waarom hij daar is. Hij laat zich dus niet afleiden door de machtsstand die hij heeft als landvoogd. Hij laat zich niet afleiden door de weerstand van de mensen om hen heen. Hij laat zich niet stoppen, want hij weet dat hij bezig is met iets waar God hen voor heeft geroepen. En dat is interessant. Want ook vandaag de dag in ons kerkelijk leven komen wij weerstand tegen. Tegenwoordig is het zo dat christen zijn is allemaal niet meer zo. Eigenlijk als we zien, dan is de kerkgang ontzettend aan het dalen. Tot op het punt dat er sommige wetenschappers zeggen dat tegen de tijd dat het 2050 is ongeveer, dan zou er geen kerk meer zijn. Het zijn heftige statistieken. Dat is niet ten doel om ons een steek te geven of zoiets dergelijks, maar de teruggang loopt zo hard en zou die doorlopen, dan kom je zeer laag uit. En dat is soms heftig om te realiseren. Op een of andere manier is er op dit moment dus een weerstand tegen de kerk die succesvol is. Omdat de kerk zo hard leegloopt. En dan is het soms best wel eens even belangrijk dat we onszelf achter de oren krabbelen en zeggen van, maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? En wat kunnen wij nou anders doen? Nou, volgens mij vertelt Nehemia ons daar wat over. Ik begon al bij dat stukje van gebed. En het tweede punt is dan eigenlijk dat hij bij zijn zaak blijft. Hij weet waarvoor God hem geroepen heeft. En daar legt hij zich ten volle op toe. Alleen als we kijken naar christenen vandaag de dag in Nederland. En ik heb dan het voorrecht om met tieners te praten. En het mooie van tieners zijn is dat ze je gewoon vertellen zoals het is. En dan vertellen ze dus eigenlijk wat papa en mama vinden. Ja? Want ze zijn zelf nog bezig met hun eigen meningontwikkeling. Dus op die manier kom je eigenlijk achter hoe mensen in hun geloof staan. Ook volwassenen, hun ouders dus, in het geloof staan. Nou, en mijn VWO 5 klasse, die moeten dan een essay schrijven over hun eigen godsbeeld. Nou, een heel verhaal daarover schrijven. En dan moeten ze van alles en nog wat ontdekken over zichzelf. Maar dan proef je heel snel de weerstand die is ontstaan ten aanzien van het geloof.
Vroeger gingen opa en oma er nog wel heen, maar papa en mama die hebben me, wilden ons zelf de keuze geven. Dat vind ik dan altijd zo'n mooie noemer onder. Hè, van, je hoort tegenwoordig heel vaak van, ja, als ouders willen we het kind zelf de keuze geven, zeg maar. Maar daarmee zeggen ze eigenlijk, we willen ze niks meegeven en dus eigenlijk niks. Secularisme willen we ze meegeven. Maar dat realiseren ze zich niet. Maar het lastige is dat mensen in de wereld christenen heel vaak niet meer kunnen onderscheiden van niet-christenen. Omdat de dingen die mensen in de wereld doen, die doen we even hard in de kerk. En nou kunnen we niet verantwoordelijk zijn voor iedereen en alles hè, en wat ze doen. Hè, maar wat er natuurlijk bijvoorbeeld in de katholieke kerk is gebeurd, dat geeft een slecht stempel op, ook op ons. Als zijn wij niet van de priester mag er niet trouwen, et cetera, dat daar dan zulke dingen gebeuren met jongetjes, dat kan niet. En dat reflecteert slecht op ons. Maar, en dit is natuurlijk eentje die wat dichterbij komt, de percentages aan scheidingen zijn even hoog in de kerk als buiten de kerk. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig en ook geen oordeel van mij. Elk verhaal is uniek, maar het maakt het wel lastig voor iemand in de wereld om dan het verschil te zien. En als ik dan praat met mensen, met leerlingen, dan merk ik eigenlijk dat zij voor zichzelf geen verschil kunnen zien tussen iemand die een christen is en die geen christen is. Terwijl de Bijbel zegt in 1 Petrus 1, hoofdstuk 15, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Dat is een belangrijke opdracht, laat ik hem nog een keer zeggen. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Maar dat zijn van die woorden, die moet je in je hart omsluiten. Want dat zijn woorden die ons kunnen helpen om een zuiver pad te wandelen. De wereld waarin we leven, die probeert alles troebel te maken. Overal een beetje, wel een beetje spiritualiteit, maar ook heel veel materialisme of secularisme. Steeds die combinatie proberen te vinden. Terwijl God zegt, blijf zuiver. En als we dan kijken naar Nehemia, dan zien we zo mooi dat hij zegt, ik blijf zuiver. Ik ga geen misbruik maken van de positie die mij is gegeven en ik kies ervoor om God voorop te stellen in alles. Terwijl om ons heen zien we heel vaak dat met christen zijn, denken tieners dan, dat betekent dat je een goed mens moet zijn. En dat je de christelijke waarden en normen hebt omarmd. Dat is namelijk wat christen zijn is, toch? Je moet goed zijn, je moet een beetje goede waarden en normen hebben. Maar het lastige is dat als dat het ook daadwerkelijk is, ja, dan moeten we eerlijk zijn. Want er zijn ook heel veel goede mensen die niet christen zijn. Die hele goede dingen doen. Waar veel christenen wat van kunnen leren. En de praktijk is dan dus ook weer barstig. Maar we moeten niet vergeten, we worden opgeroepen om heilig te leven. En weet je wat dan interessant is? Het is dus niet om een moralistisch leven te hebben, maar een christen zijn betekent eigenlijk in twee dingetjes even heel kort. Je eert de transformatie, de verandering die in jouw hart heeft plaatsgevonden, tot eer en glorie van Jezus Christus en door Jezus Christus heen. Die transformatie, die verandering waarin, hè, zoals de Bijbel zegt, we een nieuw leven hebben gekregen en dat oude leven is weggegaan. Nou, dat is waarvoor wij ervoor kiezen om op een andere manier te reageren dan mensen in de wereld. En ten tweede, je bent een voorbeeld van mensen om je heen die misschien nog nooit eerder in aanraking zijn gekomen met Jezus. Juist nu in deze tijd, nu de kerk zo hard leegloopt, zijn het percentage christenen wordt steeds kleiner. En dus men zal ook naar jou en mij kijken van hoe reageert hij nou op bepaalde situaties. wat gaat hij nou wel doen? En wat gaat hij nou niet doen? En dan is het de keuze aan ons. Is ons christen zijn een sausje over ons leven? Iets wat mooi en moralistisch klinkt? Wat lekker aan de oren is? Of durven wij, net als Nehemia, een standpunt in te nemen en te zeggen van, maar wij willen een kracht voor Jezus zijn. Van waaruit Gods liefde daadwerkelijk ook stroomt. En dat zijn niet alleen mooie woorden op zondagochtend, maar ook op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Elke dag van ons leven. En ja, misschien zeg je wel op dit moment van, goh, hey, mijn gebedsleven is op een laag niveau. Dan is dit het moment om weer te zeggen van, laten we er nieuw leven in blazen. Dan is dit misschien het moment om een stapje uit je comfortzone te komen en daar waar je misschien voorheen eigenlijk alleen maar in jezelf bad, misschien nu leert om hardop te bidden. Of misschien het stapje van alleen met je partner te bidden naar misschien in een groepje te bidden. Laten we proberen te groeien in die relatie met God. En zo ook zichtbaar worden voor God vanuit die transformerende kracht die Jezus ons heeft gegeven. Nehemia deinst niet terug in de bouw van de muur. Sterker nog, hij gaat er met al zijn kracht en wijsheid voor. Hij vertrouwt op God. God is met hem. En dat is zo gaaf om te zien aan dit verhaal. Hoe spannend het ook is. En als je realiseert, ze waren daar op een spannende manier bezig. Ze wisten op een gegeven moment, de vijand kan er aankomen. Ze sliepen dag en nacht in hun kleding, zodat als de hoorn geblazen werden, ze niet een kwartier bezig waren om hun gevechtskleding aan te doen, maar dat ze er meteen voor konden gaan. Dat ze meteen hun gezinnen en alles konden beschermen. Nehemia die staat op scherp. Deze hele periode. En dat is iets, daar moeten wij ook weer in groeien. Om op scherp te komen staan. Want de maatschappij om ons heen, die heeft heel veel dingetjes van het christendom gekopieerd. Maar dan vervolgens in zijn eigen formatje gedaan. Waardoor ze niet meer het verschil horen, totdat je er echt in gaat staan. Met als gevolg dat hun oren dicht zijn komen te zitten. Mensen horen niet meer de echte boodschap van Jezus. Maar als wij weer leren om op scherp te staan voor Jezus, dan zullen we ook weer die kansen en mogelijkheden gaan zien om over hem te getuigen. Om van hem te vertellen. En dan gaat het er niet om dat je het met mooie woorden doet. Dan gaat het er gewoon om dat je het vanuit je hart doet. En dan zien we zo mooi in het bouwen van de muur dat er een ongelooflijke eenheid is tussen de broeders en zusters die daar aan het werk zijn. Iedereen neemt een stukje van de muur voor zijn rekening en is daar knettershard aan het werk. Dag en nacht, in slechts 52 dagen. Die spot was niet voor niets, want ze zagen hoe ontzettend hard het ging. In slechts 52 dagen wordt die hele muur opnieuw gebouwd. Nou, dat was echt een ontzettend groot stuk. Ik heb helaas niet uitgerekend hoeveel honderden meters dat was. Maar die muur, dat was een puinhoop. En dat moest helemaal herbouwd worden om de hele oude stad waar de tempel in stond. Als je eens een keer in Jeruzalem bent geweest, dan kun je een beetje een plaatje maken van hoe groot dat zou zijn. Dat was ontzettend veel werk. En het is echt niet dat ze met zo ontzettend veel mensen daar aan het werk waren. Maar ze waren daar aan het werk met een ongekende eenheid. En dat zou ik ook zo graag weer willen in onze gemeentes. Ik proef zo vaak dat de eenheid verloren gaat ten koste aan het individualisme. Want ik moet toch kunnen doen wat ik wil. Ik. Dat horen we zo vaak en is ook de kerk binnengeslopen. Met als gevolg dat als ik het er niet mee eens ben, dan ben ik het niet mee eens en doe ik lekker wat anders. En als ik er dan 2, 3 anderen vind, dan gaan we gewoon weer een andere kerk beginnen. Die eenheid, die staat op spanning. met de rest van de wereld. En wij moeten daarin keuzes maken. Nehemia zegt iets moois. Na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart. Wees niet bang voor hen. Denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen en voor uw huizen. Samen stonden ze. Ze wisten, wij zijn één volk, het volk van God. En wij staan samen en onze God is met ons. Wij leven in een tijd van individualisme, waarin iedereen eigenlijk zijn eigen eilandje is. En als eilandjes komen we samen. Maar dat maakt ons zo zwak. Want als eilandje kun je ook ingesloten worden. En kun je het licht niet meer zien. Terwijl we elkaar zo hard nodig hebben. En daarom ook de aanmoediging. Zorg dat je elkaar ziet, daadwerkelijk ziet. Dat je relaties met elkaar opbouwt. Niet eentje van alleen maar de zondagochtend, maar ook door de week heen. En ik snap dat relaties opbouwen, dat kost tijd. En tijd is waarschijnlijk het meest kostbare van vandaag de dag, want we hebben er zo weinig van, omdat het zo druk is. Maar Nehemia die laat zien wat het effect kan zijn wanneer je echt de eenheid hebt. Dan ben je in staat om in 52 dagen tijd een muur rondom de stad te bouwen. Een ongekende prestatie. Maar het is door elkaar te zien, door elkaar lief te hebben, door elkaar daadwerkelijk te helpen. En dat zit in de hele makkelijke ouderwetse dingetjes van het kopje met suiker hebben voor de buren, voor je broers en zussen. Daar begint het mee. Om elkaar echt te zien, echt te helpen. En dan denk ik dat we daar zo in kunnen groeien. Want daar zit ook de grootste zwakte van de gemeente vandaag. Als we kijken naar het verhaal van Nehemia, dan was hij sterk gewapend tegen de mensen die van buitenaf kritiek op hem hadden. Hij had zoiets van, ik blijf dicht bij God. Maar in deze eerste 6 hoofdstukken komt op een gegeven moment ook het punt naar voren dat ze merken dat de rijkere Joden in Jeruzalem eigenlijk de arme Joden aan het afzetten zijn. De rijke Joden proberen steeds weer ergens een slaatje uit te slaan en de arme Joden die moeten natuurlijk eten hebben en ze hebben steeds meer en meer tekorten. Nou, Nehemia verzet zich daarin tegen fel. Dit is wat de mensen zeggen. Sommige van onze dochters zijn al slavin. We staan machteloos. Maar we zijn toch van hetzelfde vlees en bloed als onze volksgenoten. Onze kinderen zijn toch niet minder dan die van hen. Het grootste gevaar misschien voor de gemeente van vandaag de dag is niet wat mensen buiten de kerk van de gemeente vinden. Maar waarschijnlijk wel met hoe wij onderling af en toe met elkaar om kunnen gaan. Die eenheid waar ik het net over had, waarmee ze de muur konden herbouwen, prestaties konden verrichten die ongekend waren. Het gebrek aan eenheid is het tegenovergestelde daarvan. En dat is wanneer je dan als het ware in een woestijn komt, op het droge komt, waarin je niet meer kunt doen waarvoor je bestemd bent. Omdat je heel druk bezig bent met de interne politiek, laat ik het zo noemen. En dan kunnen we zo hard zijn. En dan zien we dat gemeenten scheuren. Dat er onderlinge strijd is tussen broers en zusters. En mensen die een eventuele interesse hebben in de gemeente, denken al heel snel van, ik doe wel een stapje terug. Vechten jullie het eerst maar eens een keer uit. En dan wil ik nog steeds niet bij jullie, want jullie zitten er dan nog steeds in. Mensen die tot de gemeente willen komen, houden hun afstand vanwege de dingen die er in de gemeente plaatsvinden. En dan gaat het goed en dan bouwen we de relaties met elkaar op. Maar dan bouwen we zo de relaties met elkaar op dat wij gesloten cirkels zijn. Waarin als er iemand nieuw binnenkomt, hij bijna niet de ruimte krijgt om een gemeente eigen te maken. Om opgenomen te worden in de gemeenschap. Het is best een hele uitdaging om open te zijn. Om elkaar daadwerkelijk in liefde te benaderen. Het beste te willen zien in elkaar en te willen geloven. Ook al zijn de feiten nog zo duidelijk dat iemand iets verschrikkelijks heeft gedaan, dan is het zaak dat we leren te vergeven. En dat we werken aan de onderlinge band en eenheid. En wat ik daarin altijd in merk, en dat is volgens mij ook de sleutel van Nehemia's verhaal, dat is en blijft dat gebed. Want op het moment dat we dat gebed centraal houden, op het moment dat we samenkomen om te bidden, dan is er openheid. Wanneer mensen bidden, dan gaan harten open. En misschien bidden mensen in eerste instantie met hun hoofd. Maar als je wat doorzet, wat langer bidt, dan gaan mensen bidden vanuit hun hart. En dan komt het echte aard naar boven. Dan komt het echte verlangen van Jezus in ons naar boven. En op het moment dat als we echt met elkaar bidden, in eenheid, en doorbidden, door bepaalde situaties heen bidden, dan kan er iets groeien in onze gemeente dat iedereen nodig heeft. Namelijk gehoord en gezien worden, gevoeld en ervaren worden, maar ook gekend worden door God en door elkaar. Weet je, en dan kan er eenheid zijn. En als er dan eens een keer een wolf binnentreedt, dan ben je in staat om die op een goede manier de kudde uit te krijgen. Ofwel, want een wolf dat suggereert dan dat je niet kunt veranderen, laten we het een zwart schaap noemen, dat je iemand een wasbeurt kunt geven zodat hij weer wit wordt. Hoe dan ook, de eenheid is zo belangrijk. Zo belangrijk. Want een verdeeld huis, dat blijft niet staan. En dan zei ik het al aan het begin, de statistieken zijn tegen de gemeente. Maar weet u, al zeggen ze dat in 2040 of 2050 er geen gemeente meer zal zijn, dan kennen ze mijn God nog niet. Want hij blijft wel doorwerken. En ook al lijkt de kerk in Nederland gedoemd te falen, wereldwijd bloeit de gemeente. Alleen wij moeten weer een stuk van die bloei terughalen. Wij zijn wat dat betreft een zendingsgebied geworden. Wij hebben hun hulp nodig om weer te snappen wat het is om in een levend geloof te staan. En een stukje materialisme los te laten. En toen zat ik op jullie website en toen zag ik nog een keer tot slot jullie mooie logo en de naam van jullie gemeente. En weet je waar ik het vanochtend over heb in het verhaal van Nehemia? Weet je, dat is eigenlijk waar jullie ook zeggen voor te staan. Als Hebron. En Hebron, dat betekent gemeenschap, plaats waar eenheid is. Wat een prachtige naam hebben jullie. Omarm, ja, in liefde. Omarm die eenheid, in liefde inderdaad. En ik snap dat echte liefde, echte relatie, echte zorg, dat kost tijd. Dat kost heel veel tijd. Ik heb net ook iemand nog weer mogen begeleiden, of deels begeleid, die zijn leven lang niks met Jezus wilde te maken hebben. Maar zijn vrouw, die is op haar 30ste, dus dat zal een 25 jaar geleden zijn geweest, tot geloof gekomen. En hij heeft dat altijd gerespecteerd. En hij is heel ziek geweest. Een jaar lang, of nog iets meer zelfs, anderhalf jaar zoiets, aan blaaskanker. Door haar liefde heeft hij uiteindelijk zijn hart geopend voor de Heer. In die laatste fase. En het was een markante man die heel nuchter was, die eigenlijk zei toen hij ziek werd van ik vind het niet eerlijk als ik nu in één keer naar Jezus toe ren. Want ik heb mijn hele leven lang heb ik gezegd van dit is ware onzin en nou zou ik ziek zijn en zou ik er in één keer heen gaan. Dat vond hij voor zichzelf niet recht, niet juist. Nou, dat is best iets om te respecteren. En tegelijkertijd mag je ook weten van ja, Maar Jezus die houdt zoveel van jou. Hij weet dat je zo hebt weggerend. Maar hij houdt van jou. Dus kom toch. Kom toch. En vraag dan maar vergeving voor je de rest van je leven. Maar kom. En uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En er zijn mensen hebben daar omheen gestaan. Hebben hem begeleid. Hebben hem geholpen. En het is niet dat hij het van de daken heeft afgeschreeuwd. Maar op het moment dat hij heen is gegaan. Hebben we allemaal het geloof gehad van hij is nu bij onze hemelse vader. En dat is een prachtig iets. Want dat is een mensenleven die zo lang zonder is geweest. En hij heeft het altijd gezien. Maar niet willen omarmen. En uiteindelijk gebeurt er dan iets waarin iemand open komt te staan. En dan kan Jezus binnenkomen. Dat betekent dat je als gemeente in eenheid moet blijven. Waakzaam moet blijven, op de uitkijk moet staan voor die momenten die komen. En die momenten die komen allemaal. Of we nu bij de supermarkt staan, in de rij en daar een kort gesprekje met iemand hebben. Of we iemand nou begeleiden in een laatste levensfase of welke andere fase van het leven dan ook. Volgens mij is gemeenschap het belangrijkste wat je kunt hebben. Want van daaruit deel je uit waarvoor je staat. Van daaruit kunnen mensen echt proeven wat die liefde van Jezus is. En dan jullie logo staat dan dus ook voor de... dat staat voor Gods veelkleurigheid. We zijn allemaal heel verschillend. Ieder heeft hele unieke eigenschappen, gaven, talenten en interesses. Staat op jullie website. Soms met raakvlakken, terwijl anderen nog wat aan de zijlijn staan... Jullie zijn allemaal zo verschillend, ik lees even door, want anders... De grote cel geeft het dak als bescherming van de gemeente aan, gefundeerd op het woord van God. Het kruis Jezus staat centraal in deze cel. Hoe verschillend je ook bent, laat het juist iets zijn wat je samenvoegt en samenbindt om elkaar aan te vullen, elkaar te versterken. En Nehemia die heeft laten zien dat als wij in eenheid leven... Als wij in eenheid staan samen met Jezus, biddend en zijn woord openend en lerend, delen met elkaar. Ja, volgens mij zijn er dan geen obstakels die wij niet gezamenlijk kunnen overkomen. En dat is volgens mij de boodschap van Nehemia. Dat is wat we eruit mogen halen. En dat is volgens mij ook waar jullie als gemeente voor willen staan. Amen.